BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Kabinetscrisis. Burgemeesterscrisis. Stikstofcrisis. Als we het echt niet meer weten, dan bellen we Remkes.
Om de rol van onafhankelijk voorzitter in dit proces te vervullen.
De energiecrisis, inflatiecrisis, vertrouwenscrisis.
Er liggen een groot aantal problemen die om een oplossing vragen.
De chaos in Londen.
Ik heb mij hoogelijk verbaasd.
Italiaanse staatsschuld.
Waarover ook huiswerkafspraken waren gemaakt.
Hongaarse rechtsstaat.
Wat is in onze democratische rechtsstaat wel en niet geoorloofd?
De oorlog en door Rusland geclaimde gebieden.
Ik vind dat het kaartje van tafel moet.
En Poetins nucleaire dreigement.
Dat intimidatie niet geoorloofd is.
Kon Remkes het maar allemaal doen.
En met een gerust hart terug naar Groningen.
Maar ja, wij zitten met mensen als Truss, Maloney, Orbán, Geert en Thierry. Waarom treft ons dit vrede lot? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast Joep Leerse, hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in nationalisme en populisme. Welkom Joep.
Hallo.
Joep, is die oorlog een beetje het nieuwe corona aan het worden als voeding voor populisten in Europa?
Ja, natuurlijk. Alles is een beetje koren op hun molen. Dus alles wat instabiel is. In de aankondiging klinkt het ook alsof dit allemaal één ding actualiteit is. Maar het populisme is al heel lang op aan het komen. En we zien al sinds de jaren 90, dan zijn het de migranten. En dan is het wat er gebeurt in Syrië of in Turkije of met de Koerden. En we vergeten bij elke crisis dat we er al een heleboel hebben gehad. Dus in feite is het een soort estafette van crisissen. En is die opkomst van het populisme eigenlijk de laatste ronde daarin.
Ja. Nu op die actualiteit kan je ook verklaren waarom populisten zo vaak pro-Rusland zijn. Zit daar een logica in?
Ja, ik denk van wel. In de wetenschap wordt het populisme een thin-centered ideology genoemd. Dus een politieke doctrine die niet echt concrete ideeën heeft hoe je de maatschappij moet indelen, wat je met het geld moet doen, wat je met de macht moet doen. En ze kunnen dus tamelijk flexibel schakelen tussen diverse politieke gezindtes. Dus eigenlijk een soort magisch maakje dat je aan de christendemocratie of aan het liberalisme of zelfs aan de sociaaldemocratie kunt toevoegen. En vandaar dat dus mensen soms heel erg van Trump gecharmeerd zijn en soms heel erg van Poetin en soms heel erg van Erdogan of Berlusconi. Dat is omdat eigenlijk het populisme zelf niet echt ergens thuis hoort op het links-rechts spectrum.
Maar je noemt natuurlijk nu wel een aantal leiders die ongelooflijk veel op elkaar lijken. Dus kennelijk onder het mom van democratie gaat men aanhanger worden van duidelijke leiders die totaal geen democraten zijn. Hoe zit dat?
Ja, klopt. Ik vind ook dat het woord democratie een beetje te makkelijk in de mond wordt genomen. Daar hebben we het nog wel over. Maar populisten zijn niet zozeer gefixeerd op een specifiek politiek programma, afgezien dan van anticosmopolitisme en anti-elitair denken. Maar ze zijn erg op charismatische leiders. Dus je ziet echt dat men gaat dwepen met een leider die dan helemaal, ook via alternatieve media, een enorm, bijna religieuze cultus kan opzwepen. Dat hebben we hier zien gebeuren met Pim Fortuyn. Je zag het in Amerika met Trump. En je ziet het ook wel een beetje, nou, Berlusconi, Erdogan, de voorbeelden zijn legio. En dat betekent dus ook dat dat gezag van die leiders, dat is ook wel niet gebonden aan een partijpolitiek programma. Mensen stemden op Forum terwijl het voor de statenverkiezingen, terwijl het politieke programma op dat moment bestond uit een aantal bullet points op sociale media. Dat was alles wat ze hadden. Het ging helemaal om Thierry. Het is het charisma van de leider dat aanspreekt.
Heeft het ook niet gewoon te maken met het feit dat de wereld in hoog tempo aan het veranderen is en dat mensen houvast zoeken? En dat dan handig is wanneer je een populist hebt met een mobiliserende strategie, niet met een oplossende strategie, maar een mobiliserende strategie, die op die manier de mensen naar zich toe kan trekken en zegt van, hoor eens even, vertrouw mij, ik heb een oplossing voor alle ellende die in de wereld gebeurt en ik bescherm me daartegen.
Ja, dat klopt. Ik zal dat absoluut niet tegenspreken. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt eigenlijk voor heel Europa. Het geldt ook voor het Westen. En het geldt voor Rusland na het communisme. Ja, dus na Gorbachev en Yeltsin, sorry. Nou, Yeltsin was al een beetje een populist. Maar inderdaad, je krijgt snelle veranderingen. Nu moet ik wel zeggen, elke generatie denkt dat zij de snelst veranderende generatie aller tijden zijn. En elke generatie denkt dat het nu bijna de natuur ten dode is opgeschreven. Dat is een soort chronisch idee dat elke generatie uniek is en op een kantelpunt staat. Maar inderdaad, de mobiliteit is toegenomen, de politieke onzekerheid is toegenomen en er zijn inderdaad veel crisissen. En dan heb je behoefte aan mensen met een charismatisch gezag en een boodschap van ik begrijp wat er aan de hand is, I feel your pain.
Ja. Zeg maar, is onze grote zwakte in alle crisis die ons nu treffen, is dat nou dat populisme of is het juist een gebrek aan visie en charismatisch leiderschap bij de traditionele partijen?
Dat is een hele goeie. En ik denk dat er inderdaad een gebrek is aan leiderschap in het politieke midden. We zien bijvoorbeeld, als je kijkt naar de leidende gedachtes van de middenpartijen, dan waren dat denkers als Karl Popper voor het liberalisme en Jacques Maritain voor de christendemocratie. Die zijn eigenlijk ingehaald door Hayek en Friedman en door een soort deregulerend idee van een kleine staat en een vrije markt. En sindsdien is de staat. Ik ben nog van de generatie dat ik een jeugdrekening had bij de Rijkspost Spaarbank. Mijn vader betaalde graag zijn belastingen, omdat hij wist dat de regering dan nuttige dingen niet deed, zoals dijken bouwen en de spoorwegen en de PTT.
En je zat in het ziekenfonds. Ja,
ja, precies. Dus dat was eigenlijk een soort een verzorgingsstaat of een BV-staat, waarbij de belastingbetaler betrokken was. En dat is helemaal gedereguleerd. Dus de energiebedrijven, de posten, de NS, noem maar op. Al die staatsvoorzieningen waarbij de burger dacht, daar gaan mijn belastingcenten aan op, die zijn aan de markt overgelaten. En wat je ziet is eigenlijk dat de staat minder regeert. En naarmate de staat minder regeert, leggen ze meer de nadruk op de symboliek van de natie. Ik vind het heel bijzonder dat meer vrije markt denkend de staatslieden zijn, des te meer vlaggen staan er op de achtergrond. Trump heeft iets van 30 Amerikaanse vlaggen. Wij hebben het ook nodig gevonden om de drie kleur in de Tweede Kamer te zetten. En de eerste was niet groot genoeg, er moest een grotere komen. Dus onder Rutte, terwijl de hele staat aan dereguleren is en de markt zijn werk wil laten doen en de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf wil leggen, wordt wel de vlag steeds groter gegeven. Dat is een wipwap-relatie. Dus naarmate de staat minder wordt, wordt de natie meer. En dat speelt natuurlijk in de hand van mensen die dan zeggen, oh ja, het draait om de vlag en dan krijg je tea parties en je krijgt boze boeren die de vlag op zijn kop zetten. Ik denk uiteindelijk dat de middenpartijen toch een beetje moeten kijken of de oude heren een krijtje pak het misschien toch niet een beetje beter deden dan zij nu.
Het is een hele interessante gedachte, Joep, die je daar hebt. Want vroeger was het dus zo dat Europa kon gedepolitiseerd zijn. En de krijtpakken die maakten de gemeenschappelijke markt, waar we overigens ook heel erg rijk van geworden zijn. Maar door de hele dereguleringsoperatie, het neoliberalisme, wordt dan dus de natie wordt dan belangrijker. Maar de natie is bij uitstek het terrein waar dus populisten van leven.
Ja. Precies, ja. Men probeert er zo. Ja, Rutte probeert ook zelf een beetje, laten we zeggen, uit die ruif mee te eten. Hij zegt een pleur op me hij gaat dan ook popie Rutte doen. Maar inderdaad, vroeger was het ook zo dat het buitenlands beleid, dat stond eigenlijk los van de politieke partijen. Of nou in Frankrijk een socialist of een gaullist president was, het buitenlands beleid van Frankrijk bleef ongewijzigd. Dat was gewoon het lange termijn belang. Tegenwoordig wordt alles heel sterk via de media en de indruk bij het electoraat gespeeld. En je ziet dus nu dat buitenlandse politiek onderdeel is geworden van partijpolitiek gekibbel op de korte termijn. Ja. En dan krijg je Brexit.
Vroeger was het high politics, nu is het onderdeel geworden van low politics. Maar je noemde het woord electoraat. Zit daar ook niet een probleem? Waarom lopen al die mensen in godsnaam achter leiders aan die niet kunnen leveren wat ze zeggen. In ieder geval die middenpartijen doen in ieder geval nog hun best. Maar die populisten doen al helemaal niet hun best. Het gaat kennelijk alleen maar om de macht. En kennelijk vindt dus een aantal, of een deel van het electoraat, vindt dat oké en gaat erin mee. Ik vind het soms dat wij veel te veel gefocust zijn op de slechtheid, om het zo te zeggen, van dat soort leiders. Maar moeten we het ook niet eens een keer hebben over het electoraat? Wat is daar mis mee?
Ja, dat, mijn vader was een jurist en die zei altijd als verkiezingen een democratie uitmaken, dan is het Eurovisie Songfestival een democratie. Die was als jurist van dat een democratie moet een rechtsstaat zijn en dat moet worden toevertrouwd aan mensen die gestudeerd hebben. Dus die was tamelijk meritocratisch en die zei eigenlijk veel mensen weten niet waarvoor ze stemmen. En vroeger gingen die mensen niet stemmen en nu stemmen zij. En je merkt eigenlijk dat de populistische partijen weten om het niet. Die hebben het vermogen om het niet stemmen deel van de natie te mobiliseren. De
mensen of is het zo dat die mensen het gewoon geen reet interesseert en eigenlijk gewoon meegaan in het denkbeeld dat je gewoon iets eerst kapot moet maken voordat het kan opbouwen?
Ja. Of ze stemmen voor een persoon en voor een uitstraling. Ik heb zelf ooit wel eens voor de tv gezeten en de visagiste die zei, het was Buitenhof, die zei, u hoeft niet zenuwachtig te zijn, doet er niet toe wat u zegt, het komt, iedereen kijkt alleen hoe je overkomt. Klopt. En de vraag als het niet waar was. De volgende dag zei ik, niemand wist wat ik gezegd had, maar ja, je kwam heel goed over.
Dus, ja, dat klopt.
Veel van de dingen die in het nieuws en uit het nieuws blijven hangen, is hoe men overkomt, een beetje de houding, het image, een soort madman benadering van politiek. En het is dus de reuk en de vluchtige gewaarwording en niet de politieke inhoud die mensen hun voorkeur of een afkeur geeft van wie ze aardig vinden of niet.
Wat kunnen we eraan doen, Joep?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik zou zeggen, maak Leers een dictator voor 2 jaar en alles komt door. ik denk om te beginnen zou je moeten afvragen of het niet verstandig zou zijn om een iets hogere kiesdrempel in te voeren. Wij hebben 1,5%, meen ik, de facto. En dat betekent dat je een enorme versplintering en verbrokkeling krijgt in de Kamer. En dat betekent dat je allerhande. En dat is ik heb het nu weer even over Nederland hoor. Het is een enorm pijnpunt dat het duale stelsel functioneert gewoon niet meer. Omdat er te veel regeringsafspraken worden gemaakt. En de controle van de regering door de Kamer daardoor, ja, die raakt ontwricht. En de enige mensen die nog kritisch zijn op de regering, dat zijn de onbehouden, onparlementaire schreeuwers van de extreme partijen. Dus in de verhouding tussen de regering en de Kamer zou je eens moeten kijken dat het politieke spel weer wat deftiger wordt gespeeld. Dat men zichzelf wat hogere maatstaven aanlegt. Dat er wat meer de hand wordt gehouden aan de echte controle van de regering door de Kamer. En dat gebeurt op een manier die niet schreeuwerig is. En niet
maar, in wezen is dat toch ook gebeurd bij het laatste kabinet. Er zijn toch veel meer raamovereenkomsten gesloten. Die moeten worden ingevuld door de ministers in overleg met de Kamer.
We weten hoe dat gaat uitwerken als het inderdaad om spanningen gaat, om lastige beslissingen, om bijvoorbeeld nitraatbesluiten of zo. Dat heb ik nog niet zien gebeuren. Wat ik wel heb zien gebeuren is dat de regering de Kamer is uitgelopen omdat ze geschoffeerd werden. Dus in die verhoudingen valt nog wel wat te verbeteren. Ik denk ook dat je een beetje moet gaan nadenken over het begrip van de vrijheid van meningsuiting. Wij zien dat via alternatieve media en met name vanuit de populistische hoek leugens worden gecolporteerd. We kunnen dan wel weten dat het leugens zijn, maar je moet het mogen zeggen. En met name op in de sociale media circuleren dus dingen. En dat gaat alle kanten op. Hè. Dat is een soort baaierd contramiendenken. Van reptielen tot vaccinaties, tot corona-samenzweringsmodellen, tot noem maar op. En ooit moet je gaan zeggen, je mag een leugen is geen opinie. En er moet dus iets meer, laten we zeggen, hygiëne in de publieke opinie worden aangebracht. En dat is met die sociale media verdomd lastig. Maar ik denk dus wel dat de controleerbaarheid van politieke boodschappen langs alternatieve media, dat er iets aan gedaan moet worden.
Ja, en iedereen praat elkaar na. Dat vind ik wel het meest opmerkelijke. Zelfs internationaal wordt er hetzelfde taalgebruik gebezigd. Van wie zijn volgens jullie de woorden agressief, kosmopolitisch en neocoloniaal? Ten aanzien van de elite die op dit ogenblik...
Poetin.
Die zijn van Poetin.
Ja, maar die speech van donderdag.
In Valdai. Maar hij zijn van Poetin. Maar het zijn exact dezelfde woorden. Maar ook letterlijk, ik heb het even gecheckt, die Thierry Baudet gebruikt.
Ja.
Dus je ziet dus dat er ook gewoon een internationaal taal begint te ontstaan van dit soort types. En ik moet zeggen dat nogal wat mensen daar nu gewoon ook in meegaan. Dat cosmopolitische, dat hoor ik nu regelmatig ook bij mensen waarvan ik niet zou verwachten. Het WEF is er zo eentje. Ik hoor voortdurend mensen toch denken van, ja, dat WEF, dat is toch niet helemaal koosje, die club.
Het World Economic Forum, ja.
Exact. En ze roepen dat soort dingen zonder zich te realiseren wat dat zijn. En ook mensen die behoorlijke opleidingen hebben, die dat zouden moeten weten. En ook in de Tweede Kamer wordt dit gewoon gezegd. Dus wat is hier nou aan de hand? Waarom werkt dit? Wie kan me daar nou eens een keer een antwoord op geven?
ik wil wel even een voorzetje doen. Ik heb dit in de jaren 70 al zien gebeuren met arbeideristische taal. Toen kregen ook, toen vond men het nodig om heel erg over klassebewustzijn en economische verhoudingen en een soort marxistisch taalgebruik om de maatschappij te analyseren. Dat moest je gebruiken en dat gebruikte iedereen. En daar was ook een soort chameleongedrag. Dat zit een beetje in de mens. Als wij praten, dan praten we met een taal die van ons allebei gemeenschappelijk is. En we hebben de neiging om ons taalgebruik te conformeren aan onze gesprekspartner. Ik praat nu anders met jullie dan ik zou praten hier in Maastricht als ik zo meteen een oude kennis tegenkom. Hè? Ja. En dat betekent dat als een bepaalde vorm van woordkeus, noem maar discours om die kreet even te gebruiken, dominant wordt. Mensen kunnen dat inderdaad, dat is besmettelijk. Dat springt over van de luisteraar op de spreker. En zo kan het dan vanuit de spreker op weer andere luisteraars overspringen. Zo, communicatie is per definitie een vorm van epidemie. En het is ook duidelijk dat in de uitingen van onvrede, je had het al eerder over, en beduchtheid voor de gedachte, ik herken mij niet meer in de huidige samenleving. Mensen blij zijn als er een soort benoeming is die ze kunnen herhalen en waarvan ze zeggen, ja, dat is de spijker op de kop. Ja. Ik zelf vind het opmerkelijke dat inderdaad, op het verbale niveau het nationalisme buitengewoon internationaal is. Ik vond het heel, heel typisch. Farage haalde zijn Grand Slam toen hij erin slaagde om de Brexit erdoor te krijgen. De dag na het referendum. Farage wordt geïnterviewd van ben je nou tevreden? Het is gelukt. Dan zegt hij meteen, ja geweldig, en nu Frankrijk. En ik ging meteen met de pen praten in Frankrijk. En dan denk je, ja, maar waarom doe je dit? Je had toch helemaal niks met Europa? En je wilde toch weg uit Europa? En je wilde toch gewoon lekker geïsoleerd in je eigen globale Engeland zitten? Nee, je gaat meteen netwerken met gelijkgezinde elders. Dus denk niet dat iedereen bezig is met alleen het eigen land. Dit is echt een internationale ideologie. Net zoals het feminisme of de milieubeweging of noem maar op. Dit is gewoon, en het is internationaal. En je ziet ook pogingen om dat internationaal te institutionaliseren. Bannon probeert een academie op te zetten. En er zijn pogingen om extreemrechts kartels te vormen voor het Europees Parlement. En men probeert dus van het verbale over te springen naar een echt institutionele internationalisering. Dat zie ik.
Maar Arend Jan, jij bent de enige echte oud-politicus in dit gezelschap. Hoe zou jij dit willen oplossen dan? Want je hebt die vraag gesteld. En daar is niet helemaal een antwoord op gekomen, maar je hebt vast absoluut verheven denkbeelden.
Doe nog eventjes snel de oplossing voor het uit te kijken.
Het is ongelooflijk lastig en het probleem waar ik het meest mee worstel is, kijk, ik ben heel erg voor fact-checks en ik vind ook dat de vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je leugens, opinie is geen leugens, Joep zei dat ontzettend helder, hè? Maar waar ik mee worstel is dit, als een Kamerlid oproept verholen tot geweld, hè, of omverwerpende democratie. Ja, als je dan boeken gaat lezen over militante democratie, de democratie moet heel agressief zijn naar mensen die de democratie willen omverwerpen. En daar zie ik vind dat Gideon van Meijden echt die grens al is overgegaan. Maar ja, een partijban, dan gaan ze dus ondergronds, hè, is mijn tweede gedachte dan. En dan weet ik het ook allemaal niet meer. Heb jij dan nog ideeën over, Joep?
Ja, nou ja, inderdaad. Ik hoor heel vaak dat spelletje whack-a-mole. Hè? Een mol steekt de kop op. Die geeft er een hamer een klap op. Maar dan steekt hij elders weer de kop op. En dan zegt men, ja, laat ook maar. Ik word alleen maar moe van al die klappen uitdelen. En dan gaat het toch alleen maar ondergronds. Ik ben nog van de generatie van het eind vroeger. En toen ik in Duitsland studeerde, was een van de leuzes. Toen was er ook nog neonazidom. Dat bestond nog altijd. Dat was weer het ding aanvangen. Dat was een soort weerbaarheid. Je moet elk beginnend neofascisme de kop indrukken. Want om de dichtregel van Brecht te citeren, lebendig nog is das Leib aus dem das Kroch. Dus het kan nog altijd nieuwe vormen van nazisme voortbrengen. Dat was de houding in de jaren 70. En men was dus heel alert. En het woord is inderdaad weerbaar. En er is nu een zeker defaitisme van, ja, ach, dat verbieden, wat koop je ervoor? Nou, je koopt er veel meer voor dan als je helemaal niks wil verbieden, omdat je er te lui voor bent. Dus ik denk dat wat meer weerbaarheid. Het is bijvoorbeeld heel interessant, als je naar Duitsland kijkt. Hè? Duitsland is dus door wel de allerdiepste vorm van politieke foutheid heen gegaan die we ons in de geschiedenis kunnen voorstellen. Ja. En in hun grondwet na de oorlog hebben ze alles gedaan om dat volstrekt onmogelijk te maken. En dat betekent dat het verspreiden van racistische opmerkingen en hate speech en dat soort dingen, dat is daar verboden als zijnde verfassungswidrig tegen de constitutionele orde. Dat begrip hebben wij niet in de Nederlandse recht. Hier gaat, als Wilders iets roept over minder Marokkanen, dan zijn het de Marokkanen zelf die actie moeten ondernemen omdat ze zich geschoffeerd voelen. Maar de Nederlandse staat voelt zich niet geroepen op de bres te springen. En dat begrip dat de staat zelf waakzaam moet zijn en weerbaar om beginnende vormen van onconstitutioneel denken, en dat wil zeggen racisme, vreemdelingen, haat en noem maar op, de kop in te drukken, daar zijn wij een beetje lui in.
Ja, en dat is des te belangrijker als ook Poetin daar gebruik van kan maken in zijn strijd tegen Europa.
Ja, inderdaad. Het opmerkelijke is nu wel dat de EU eigenlijk flexibeler, weerbaarder of alerter is dan sommige lidstaten. Luc van Middelaar had al een paar jaar terug gezegd, Europa moet meer politiek gaan maken en minder gewoon infrastructuren doen. Dat zien we gebeuren. Je ziet het vooral gebeuren als het gaat om de strijd tegen Google en Amazon en privacy en dat soort dingen. Maar, en om het milieu. Dan zie je opeens dat veel meer proactieve politiek vanuit Brussel komt dan vanuit de hoofdsteden van de lidstaten. Poetin spint er garen bij. Die heeft de hele fabriekjes met trollen zitten die allemaal desinformatie verspreiden en die dit allemaal voeden. En het is voor hem gewoon een derde front.
Ja, op de radio moeten we alweer afronden, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Wellicht komen we dan wel tot de oplossing van deze kwestie. Ja. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl of boekensteinendewijklive.nl voor Boekenstein en de Wijk in de theaters. Wees er snel bij, want er raken er al een heel aantal uitverkocht. Handige Harry vraagt.
Handige Harry, is Twitter.
Politici beloven vaak, zeker de oppositie, onhaalbare oplossingen of soms helemaal geen voor de problemen die ze stellen. We hebben het hier al geconstateerd. Dit is vaak vruchtbaar voor hun populariteit. Is er een manier om het volk daar weerbaar tegen te maken of om die politici verantwoordelijk te kunnen houden? Is dit een oplossingsrichting van Handige Harry?
Nou, verantwoordelijk houden doe je via de Tweede Kamer. Ja, maar het probleem is natuurlijk ook dat oplossingen verwateren. En zeker in Nederland hebben we een polderlandschap. En alles wordt verwaterd doordat uiteindelijk compromissen van compromissen krijgt. En dus het is nooit goed. Nooit is iemand helemaal tevreden. En dat is ook democratie. En ik denk dat mensen ook wat dat betreft zich moeten realiseren dat ze ook gewoon tevreden moeten zijn met de uitkomsten die er zijn. En dat dat niet altijd betekent dat zij daar ongelooflijk veel profijt van hebben.
Ik heb een heel klein oplossertje bedacht. Mogen jullie mij uitlachen? Wat we misschien kunnen doen is dat we bij Kamerleden af en toe dus publiceren. In het openbaar, dat doe je altijd als je publiceert. Van bijvoorbeeld Gideon van Meijden is én lid van de gemeenteraad, én van de Provinciale Staten, én van de Tweede Kamer. En die jongen verdient dus 180.000 bruto per jaar. En dat is eigenlijk net al nog veel meer.
Terwijl hij nooit al die banen echt kan doen.
Nou, wat heeft hij eraan voor gedaan? Hij heeft geloof ik 4 vragen gesteld. en 2 amendementen over de wappiedom natuurlijk. Hè. Is wel een beetje mager eigenlijk. Hè. Kunnen we niet mensen dus ook afrekenen op wetsvoorstellen, amendementen en ook ideeënrijkheid? Of in ieder geval dat gewoon in een tv-programma aan de orde stellen. Niet dat dat nou allemaal gaat oplossen, maar nu kom je er wel heel makkelijk mee weg. Met een stapelarij die nergens op slaat. Het kan fysiek ook helemaal niet dat iemand dat allemaal doet. Maar het is natuurlijk geen oplossing, hè, jongens.
Nou, ik heb er wel een zekere sympathie voor. Want wat de burger ontzaggelijk vervreemdt van de politiek, dat zijn de beelden die je soms ziet van een Tweede Kamer die bijna leeg is. En daar is dan een wetsontwerp en bespreking en er zijn een paar leden van fracties die daar toevallig over gaan en die zijn erbij en voor de rest. Nou, dat is funeste publiciteit voor de democratie als je dat soort beelden ziet. Dus ik denk dat inderdaad het Kamerlidmaatschap, daar zouden wel wat hogere maatstaven aan moeten kunnen worden gelegd. Het feit bijvoorbeeld dat in dit geval forumleden, weigeren om hun neveninkomsten op te geven, daar gaan we buitengewoon slap mee om.
Ja.
Dat is echt stinkende heelmeesters. Men breekt echt de regels. En dan zeggen ze, ja, dat is toch wel erg moeilijk om daar dan een sanctie aan te verbinden. Nou, zo komen we er nooit.
Nee.
Een ander punt, ik vind het op zichzelf heel erg vreemd, dat uitgerekend de mensen die enorm tegen boerka's gekant zijn en tegen hoofddoeken, altijd een groot masker voordoen als ze op Twitter gaan. Dan hebben ze altijd een soort alternatief naampje en dan gaan ze nooit met hun eigen identiteit. Mm. En ik vind eigenlijk dat, ik begrijp dat niet, waarom zou je het anoniem mogen twitteren? Men heeft in Duitsland, dat heeft de Bildzeitung nota bene gedaan, niet een krant die ik normaal erg hoog heb zitten. Er waren buitengewoon smerige tweetberichten bij een eerste golf vluchtelingen. Dan krijg je tweets in de geest van, we hebben nog wat gas over in Auschwitz, we kunnen er echt buitengewoon goor. En Bild heeft toen eigenlijk met naam en toenaam gezegd wie die tweets heeft geplaatst. Dat was die meneer Schulz uit Frankfurt en die mevrouw Schmid uit Bremen die dat heeft gedaan. En dan moeten mensen dus met open vizier staan voor wat ze zeggen. Nou, dat soort transparantie, daar is veel voor te zeggen, denk ik.
Ja. Balansdenker vond ik wel een verrassende gedachte. Die vroeg, speelt de vergrijzing mee in het verkiezen van visieloze managers en populisten?
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is denk ik echt onzin. Waarom moet je dat nou weer trekken in een soort generatieconflict?
Voel je je aangesproken?
Nee, ik volstrekt niet, nee. Maar het hele probleem zit hem er gewoon in. Dat ik denk dat de menselijke geest ook niet toereikend is om al die grote problemen aan elkaar te koppelen en daar een oplossing voor te bedenken. Ik denk dat daar een groot probleem in zit. Of je nou jong bent of oud.
Maar ik wil misschien toch een beetje een lans breken voor de opmerking. Het is misschien juist de grijze generatie die nog weet hoe het kan misgaan in Europa. En die de familieverhalen over de bezetting hebben gehoord. Misschien is het nou juist het feit dat hun aanwezigheid in het politieke, in het politieke veld minder aan het worden is. Verantwoordelijk voor het feit dat de waakzaamheid afneemt en dat men eigenlijk gewoon een meer materiële korte termijn koers is gaan varen. Dus in omgekeerde zin denk ik dat er misschien.
Dat
merk je ook bij de 4-5 mei-vieringen. Ja. Hoe spreekt dit nog aan?
Ja.
Het is lang goed gegaan omdat mensen de gedachten aan Hitler en Stalin in het geheugen hadden.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Dus misschien is het in diepe interpretatie is er toch wel wat voor te zeggen.
Ja, oké. Calculo Ergesom vroeg. Is er een verband tussen de visie van de leidersgeneratie Rutte en het neoliberale aandeelhouderskapitalisme? Nou, daar hebben we het over gehad. En de ideeën van Hyman Minsky over instabiliteit. En volgens mij zei Minsky van dat instabiliteit wordt eigenlijk veroorzaakt door stabiliteit. Omdat mensen dan steeds grotere risico's nemen, want alles gaat toch wel goed.
Ja. Beetje het Franse politie binnen de NAVO. Ze konden daar afstand nemen omdat de Amerikanen toch wel beschermden. Hè?
Ja, dit ging vooral over economie, volgens mij.
Ja.
Anyone?
Hebben we daar nou een antwoord op? Of
nee. Nee. Ik probeer dat zo te omzeilen.
Ja, maar we hebben ook een expert genaamd Joep.
Ja, maar ik ben geen econoom. en ik ben eerder ideehistoricus. Dus ik denk wel dat die gedachte van dat aandeelkapitalisme, daar zit een boel in. Ik bel nu vanuit Limburg. Je wil niet weten hoe hier de hele provincie is gaan stijgen toen Heineken besloot om de Brands bierbrouwerij te sluiten. Het bier waar Limburg trots op is. En wat krijg je dan? Je krijgt een familiebedrijf dat op de slagbank wordt geleid om de aandeelhouders van Heineken tevreden te stellen met een beter winstmodel. Dus het ondernemerschap, dat heeft ook bij de boeren een hele sterke, krachtige basis in de bevolking. Maar men voelt zich inderdaad door het grootkapitaal en door mensen die alleen maar vanuit de beurs kijken naar de koers van de aandelen en het investeringsklimaat, ook daar economisch in de kou gezet. En dan krijg je boze boeren. En dan krijg je inderdaad populistischere sentimenten. Die zijn dan weer links, eerder dan rechts. Die zijn anticapitalistisch. Heel boeiend.
En die opmerking over Rutte, ik zat er nog even over na te denken. Kijk, als je ideologie hieruit bestaat dat we gewoon moeten dereguleren, dat de staat kleiner moet worden, dan word je natuurlijk vanzelf ook een procesmanager. Rutte paste daar natuurlijk prachtig bij. Ik heb altijd me afgevraagd waar die nou eigenlijk voor stond. En ik ben daar nooit achtergekomen. We zeiden de fractie ook wel eens van, hij zou net zo goed het SP-standpunt kunnen vertegenwoordigen.
Ongetwijfeld.
Hij is daar zo ongelooflijk flexibel in. Hè? Ja. Dit is zijn morele kern of zo, heb ik nooit kunnen vinden.
Ja, maar dat past ook in het Nederlandse politieke stelsel, waar en we hadden het over sterke leiders. Nederland houdt niet van sterke leiders. Wij zijn een polderlandschap. De premier is een primus inter pares. Dat is niet de baas van de ministerraad, zoals veel mensen denken. Dat is gewoon niet zo. Dus dit is gewoon een typisch Nederlands fenomeen.
Ja, ik denk ook eerder, als ik zelf aan Mark Rutte denk, dan zie ik achter hem de slagschaduw van Balkenstein en al zijn tovenaarsleerlingen. En er was een tijd lang het reële scenario dat de VVD zou ideologiseren volgens het model van de conservatieve partij in Engeland. Heel erg Atlantisch, heel erg vrije marktdenken, heel erg Hayek en Havik-achtig. En Rutte heeft veel aanvallen moeten afslaan van die extreme rechtervleugel. Dus, en ik denk dat hij eigenlijk heeft gekozen voor de apolitieke, gewoon op de zaak letten-achtige benadering, om niet die hele harde ideologische kant in het kielzog van Bolkestein op te overgaan.
Maar dat is een beetje zoals ik het zie. Dat is wel onvoldoende voor de huidige tijd. Dat is het hele probleem. Ja. Dus ik denk wat je nodig hebt, bijvoorbeeld in Nederland, is een politicus die de ruimte pakt. Een premier die de ruimte pakt, die zou kunnen pakken. En Rutte pakt die ruimte niet. Maar het is wel nodig op dit ogenblik om op een land vooruit te helpen. Plus een idee waar je wil eindigen.
We zagen dat in de coronacrisis, helemaal aan het begin, in de eerste golf, begon Rutte te regeren. Er werden meteen maatregelen getroffen en hij was heel goed bezig. Je zag ook dat mensen erg tevreden waren. Ook over het model van de persconferenties met de 1-2'tjes met de RIVM. En dat ging even heel goed. En dacht, Rutte begint te regeren. Hij neemt het roer in de handen en doet iets. En dat is daarna weer helemaal verwaterd. En vervolgens krijg je dan die merkwaardige manier waarop het RIVM voor de leven van de media en de sociale media wordt gegooid. Dus
ook
dan,
Wat Bolkestein, de naam viel net, hè. Viel me op dat Ruben Brekelmans nou een beetje die rol speelt. Hè. Die zegt gewoon keihard, Nederland zit vol. Het is echt heel duidelijk, PVV-corvée zit nu bij Ruben Brekelmans. Ja, ik vind het een beetje mager.
Nou, wacht even. Hugo de Jonge die heeft precies hetzelfde gezegd, hoor. Ik zat in het televisieprogramma in Op1. Hij zat tegenover me. Ik denk, oeps. Dat gaat ook heel ver. Ja. Dus je ziet nu gewoon echt dat, ook zeker gezien de aantallen mensen die nu in Nederland te wonen, en men is redelijk kapot geschrokken van de enorme bevolkingsaanwas alleen al dit jaar, is dat er gewoon echt iets aan het veranderen is in Den Haag.
Ja, en Hugo de Jonge die denkt, dan moet ik nog een miljoen huizen bouwen. Ja, dat is
zo is het. En wat dus helemaal niet kan. Ja.
Jan-Paul Hof heeft een vraag waarvan hij bijvoorbeeld zegt, sorry, beetje vaag, maar ik vond het toch wel interessant. Hij zegt, een goede leider moet het volk aanspreken en achter zijn of haar beeld van de maatschappij laten staan. Is het in een postmoderne, pluriforme, multiculturele maatschappij dan wel mogelijk om een echte leider te zijn? Of moeten we het hele idee van leiderschap anders zien? Nou, is dit weer een te lastige?
Obama liet zien dat het kon, toch?
Ja.
kan wel. Ja,
nou, de helft van het land was heel erg tegen Obama.
Ja, maar
is het niet gelukt.
Nou, Rishi Sunak is een jongen van Indiaanse afkomst. En in Engeland schijnt dus klasse belangrijker te zijn dan...
Dan huidskleur.
Dan ja. huidskleur, hè? Ja. Dus het kan wel.
Ja. Het postmodernisme is wel de bet aan een deel van de ellende. Ja. Gedachten als, dat is jouw verhaal, mijn verhaal ja. is een ander, de waarheid is relatief, al dat soort dingen. En ook het idee van, het is nooit of, het moet en zijn. Dat zijn heel postmoderne manieren van denken. En als je dan echt in crisis komt waar je echt moet kiezen of delen, dan is het inderdaad lastig om het land achter je te krijgen. Ik vond de verwijzing naar Obama heel boeiend, want wat mij daar opvalt is dat Obama een van de politici was die zijn electoraat echt aansprak op een gezamenlijk beeld voor de toekomst.
Ja.
En dat vond ik heel verfrissend, want heel veel nationalisten denken met name aan het gedeelde verleden en de gedeelde herkomst en het erfgoed en de tradities. En de saamhorigheid wordt uitgemaakt over waar je vandaan komt. En voor Obama was het waar je naartoe gaat.
Ja.
Nou, Nederland is nooit krachtiger geweest dan toen we de Deltawerk aan het doen waren. Na 1953, na de watersnoodramp, dat was een project. Je had iets om je tanden in te zetten. En ik denk dat zelfs in een pluriforme, multiculturele en een beetje narcistische samenleving met veel identity politics ter linker en ter rechterzijde, een echte staatsman misschien met een goed project voor de toekomst, wel een zekere saamhorigheid solidariteit van een gezamenlijke onderneming zou kunnen creëren.
Maar de tijd raakt al toch steeds meer rijper voor. Als ik gewoon nu kijk hoe mensen al bang zijn voor atoombommen, de oorlog in Oekraïne, hoe die zou kunnen overslaan. Klimaatverandering. De meest barre uitspraken komen nu ook van de VN, dat we echt nu op een tipping point zitten.
Ja.
Dan raakt de tijd toch rijp om die solidariteit en die onderlinge samenhang weer te gaan organiseren op basis van een goed verhaal.
Mensen Absoluut. Moeten toch.
Veiligheid wordt weer een issue. Veiligheid heeft te maken met klimaatverandering. Veiligheid heeft te maken met mensen als Poetin. En ik constateer gewoon al in mijn omgeving dat mensen anders aan het nadenken zijn. Ook de jongeren.
Ja.
Dat klopt. Met name zie ik bij de jongeren hoe het besef van het klimaat niet iets abstracts is op de lange termijn, maar iets acuuts dat nu aan de orde is.
Ja.
Het probleem daarbij is alleen, dit is een krimpverhaal. Je moet dingen gaan terugdraaien. Je moet gaan kijken hoe we met minder dingen zaken kunnen. Daarbij moet je op een bepaald moment ook iets gaan doen aan de nitraatuitstoot bij de boeren. En dan krijg je de ellende. Het voordeel van de Deltawerken was een groeiverhaal.
Mm-hmm.
Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld in de Europese Unie, als men zegt, we houden op met korte afstandsvluchten, maar we gaan nu ervoor zorgen dat we een goed geïntegreerd Europees treinnet gaan maken. Daarmee zou je denk ik wel een project voor de toekomst kunnen maken.
Ja. Misschien nog even tot slot. Thomas Dijker die wil graag een positieve noot. Hij zegt, is het ook mogelijk om een paar goede leiders te noemen? Een Biden of Zelensky bijvoorbeeld. En waarin onderscheiden zij zich ten opzichte van de matige exemplaren?
Het is heel moeilijk. Scholz gaat helemaal niet goed. Die loopt verschrikkelijke ruzie te maken met Macron. Macron is weer het probleem dat hij te arrogant overkomt bij de gele hesjes. Meloni heb ik ook al bezwaren tegen, maar het valt nog mee.
Ja. En Biden, Arendt-Jan, is echt interessant. Want als je gewoon kijkt wat die man voor elkaar heeft gekregen...
Ja.
De afgelopen 2 jaar, is gewoon zeer indrukwekkend. Volgens mij is de president van de afgelopen decennia... die in de korte tijd het meeste voor elkaar heeft gekregen... met zijn grote infrastructurele projecten, onder andere in
sociale
Amerika.
Zekerheid.
Iedereen sociale zekerheid.
En heel verstandige buitenlandse politiek.
En toch heeft hij een ongelooflijk lage track record. En dat is toch echt raar. Ik vind dat echt...
De benzine is
gewoon een merkwaardig fenomeen. Ja, exact. Maar het is wel een merkwaardig fenomeen dat je dat dus niet kan kapitaliseren.
Het is ook, hij is een beetje, net zoals Johnson, nu gezien wordt als de man die het Amerikaanse wegennet voor elkaar heeft gekregen en een heleboel dingen in de voorzieningen. Ja. Dat is geen glamour, dat is niet een raket naar de maan sturen, maar het is of een oorlog winnen, maar hij doet wel wat. Er zijn voorbeelden. Ik denk dat in Nieuw-Zeeland Jacinta Ardern enorm goede staatsvrouw is. Trudeau in Canada is ook, heeft een paar schandalen te voortduren gekregen, maar is dat heel goed te boven gekomen. En een van de beste staatslieden in Europa die we nu hebben is de Ierse president Varadkar, de premier. Die Ierland zit natuurlijk aan het foute eindje van de Brexit. Maar zoals zij hebben weten ervoor te zorgen dat Ierland niet tot een soort bargaining chip is geworden in het pokeren tussen Westminster en Brussel. En zoals zij nu proberen ervoor te zorgen dat in Noord-Ierland niet opnieuw de pleuris uitbreekt. Dat is enorm staatsmanschap. Het zijn kleine landen, maar er zijn wel goede voorbeelden.
Habeck ook. Zeker. Habeck is echt een groeibriljantje, vind ik. Die moet boendeskansler.
Die premiers, die twee vrouwelijke premiers van Estland en Finland, die hebben zeker de Poetin-situatie een heel duidelijk geluid voor Europa.
Maar dat is precies het punt wat ik bedoel. Kijk, de dreiging is daar zo groot dat je wel moet. En dat het dus vrij simpel is om daar leiderschap te gaan tonen. Omdat het evident is dat als je het niet doet, je hele land verdwijnt. En dat is iets waar, vind ik, in Nederland, maar ook in veel andere landen, gewoon niet op gecapitaliseerd wordt. Ja, die dreiging die er op dit ogenblik is, dat is echt heel typisch. Nu wordt er weer gedacht in Europa, wat er gebeurt in Oekraïne. Ja, het is toch eigenlijk een zaak van Amerika om dat op te lossen. Terwijl we onze eigen verantwoordelijkheid weer aan het wegspelen zijn. Heel merkwaardig is dat.
Moet de crisis misschien toch nog groter worden hier?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het is nog niet erg genoeg.
Ja, lekker.
Maar dat gebeurt vanzelf.
Ja. Komen we toch weer aan het traditioneel einde van deze uitzending. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Joep Leersen en tot de volgende.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekenstein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.